Ja, goedemorgen allemaal. Ik vind het altijd toch wel een wonder dat er gezegd wordt, fijn dat je weer in ons midden bent. Ik denk, ja, de vorige keer had ik bijna 45 minuten gesproken. Dat ben je misschien vergeten, dat ik zo lang sprak. Nou, fijn dat je me toch weer de gelegenheid geeft om te spreken. Elke keer probeer ik het weer korter te houden, maar... En dan kom ik thuis en dan zegt met name Anna dan, of een van die andere kinderen die er op dat moment is. En pa, hoe lang duurde het? Ze vragen nooit, hey, waar heb je over gesproken? Ze vragen altijd... Hoe lang duurde het? Ik zeg, ik weet het niet, ik zal eens kijken. En dan kijk ik op de site van de bezuin en denk, oh, 45 minuten. Ik denk, oh, volgende keer moet het korter. Dat is allemaal tijdelijk. Ja, 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 goed. En dat, ik vond het wel typerend dat je dat ook noemde vanochtend. Ja, we gaan ook vanuit Psalm 63, gaan we kijken naar het eerste stukje geschiedenis van David. Waar het over tijdelijke dingen ging. En in die psalm gaat David zijn focus, zijn oog richten... op de Heer God, op de eeuwige dingen, op de dingen van de Heer God. En dan verandert de psalm zijn mindset, zijn gedachten, die veranderen op het moment dat David aan de Heer God gaat denken. Dus wat dat betreft, ja, vond ik het wel mooi dat je dat uit de Korinthebrief ook haalde. Hè? Dat de dingen van de aarde, de zorgen van de aarde, die zijn tijdelijk. Heel vervelend, maar in het perspectief en van de heerlijkheid die ons te wachten staat, is het toch maar een kleine tijd. En misschien dat die psalm je kan helpen om in die zorgen die er zijn, toch iets te proeven van Gods heerlijkheid die ons te wachten staat. En ja, psalm 63, waarom psalm 63? De vorige keer dat ik hier was, maar ja, toen heb jij psalm 63 voorgelezen. En... ja, dan kom ik thuis, dan ga ik die psalm nog een keer lezen. Denk, joh, dat is wel een hele mooie psalm. En dan, nou, ik ben me niet vanaf die tijd, hè, dat was geloof ik in mei. Maar ik heb wel gedacht, de volgende keer dat ik in Hoek van Holland spreek, dan ga ik het over psalm 63 hebben. Om toch wat meer achtergrond en toch misschien die psalm wat meer te laten leven voor je. Als je hem leest, dat je denkt, oké, maar dat was er met David aan de hand, de schrijver van deze psalm. En je herkent misschien iets in de situatie waarin David zich toen bevond. In de situatie waarin je nu ziet. En dan kan je zitten en dan kan je misschien wat doen met deze psalm. We gaan hem eerst met elkaar lezen. Psalm 63. Een psalm van David. Even kijken tot hoever die. Tot met vers 6. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien. Uw macht en uw majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen mijn leven lang. Roepend uw naam de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen. Mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht. Met heel mijn ziel. Uw rechterhand... houd mij vast. Laat verzinken in de diepte der aarde wie mij naar het leven staan. Laat een prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard. Maar de koning, hij zal zich verheugen in God. Wie hem, dat is de Heere God, trouw zweert, prijst zich gelukkig. Leugenaars wordt de mond gesnoerd. Psalm 63. We zullen eerst wat de achtergrond kijken naar deze psalm. Het staat al boven dat het een psalm van David is. Nou, ik ga er even vanuit dat David best wel bekend is bij jullie. Hè? David, de tweede koning en de belangrijkste koning van het volk Israël. De meest genoemde koning van het volk Israël. Er zijn meerdere koningen geweest, maar David, ik geloof dat zijn naam meer dan 1000 keer in de Bijbel voorkomt. De belangrijke koning voor het volk Israël. Hij volgde een andere koning op, want hij was niet de eerste koning. Hij was de tweede koning van het volk Israël. De eerste koning was Saul. En Saul, die had er ook niet om gevraagd om koning te worden. Saul die werd aangesteld door Samuel om koning te worden. Hij wist helemaal niet wat dat inhield. Er waren wel volken rondom Israël die koning hadden, maar hij wist niet precies hoe hij dat nou moest gaan doen. En hij ging ook gewoon weer, toen hij koning geworden was, toen hij koning gezalfd was, ging hij gewoon weer terug naar zijn vader toe om in het bedrijf van zijn vader te werken. Maar op een bepaald moment dan wordt er een stad in Israël aangevallen door de Filistijnen en dan wordt Saul geroepen en Saul die neemt dan zijn verantwoording en haalt allerlei soldaten uit de 12 stammen en samen gaan ze die stad weer bevrijden. Maar je ziet in het leven van Saul dat hij toch heel veel keuzes maakt zonder de Heer God erin te betrekken. En Samuel, de profeet, verwijt hem dat ook. Die spreekt hem daarop aan van, hey, wacht even, je moet het doen zoals de Heer God het bedoeld heeft. Hou je aan de regels van de Heer God. En Saul is toch vaak ongeduldig en die gaat zijn eigen gang. En dan zegt Samuel, het koningschap, Saul, zal je afgenomen worden. En het zal gegeven worden aan iemand die leeft naar het hart van God. God zal iemand uitkiezen die naar Gods hart handelt. En Gods hart is dan synoniem voor Gods wil, die rekening houdt met Gods wil. En dan wordt David, die wordt de tweede koning. En David is dan de man naar Gods hart. Iemand die keuzes maakte. Die volgens de wil van de Heere God waren. Volgens het hart van de Heere God waren. En we denken misschien aan het moment dat David met Saul, met Goliath gaat vechten. De reus. En David vertrouwt op de Heere God. En daarmee was hij natuurlijk een man naar Gods hart. Hij vertrouwde op de Heere God. Maar als we kijken in die psalm. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. En de woestijn van Juda wordt in het einde van vers 2 omschreven met in een dor en dorstig land zonder water. Ja, dan is dat niet een bestemming waar David graag heen wilde. Want ja, wie gaat er nou naar een gebied, de woestijn, dor en dorstig? Dat had een reden dat David in de woestijn was. En als je in Samuel kijkt, 1 en 2 Samuel, daar wordt de geschiedenis van Saul en van David beschreven. En dan kom je twee keer tegen dat David naar de woestijn van Juda gaat. En dat betekent dat hij twee keer op de vlucht is voor iemand om daar bescherming, beschutting te vinden. Dus het is dat hij achtervolgd wordt. Hij wordt opgepakt, Saul die wil hem pakken. Dat is een reden dat hij naar de woestijn van Juda vlucht. En later in zijn leven, en daar gaat deze keer over, want David zegt in vers 12, maar de koning zal zich verheugen in God. Hij als koning zal zich verheugen in God. En toen met Saul was Saul de koning, toen hij vluchtte voor Saul, nog niet de koning. Maar in de tijd, de tweede keer dat hij naar de woestijn vlucht, dat is als Absalom, zijn eigen zoon, hem achterna zit. En dan vlucht hij ook naar de woestijn. Dan is hij nog koning en vandaar dat hij in vers 12 zegt, maar de koning zal zich verheugen in God. Maar wat is nou de aanleiding? De aanleiding is natuurlijk dat hij achtervolgd wordt door zijn eigen zoon, die zichzelf koning gemaakt heeft, Absalom, dat hij naar de woestijn vlucht. Maar als we even kijken naar de geschiedenis van David in 2 Samuel, en dan kan je dat nalezen vanaf hoofdstuk 11, 2 Samuel hoofdstuk 11, de geschiedenis van David. Dan gebeurt er in 2 Samuel 11 is er een gebeurtenis die Samuel beschrijft. En dat is het overspel wat David pleegt met Bathseba. En dat is eigenlijk een kentering in het leven van David. Voor die tijd hield hij echt wel heel veel rekening mee met de Heere God. En daarna gaan er in zijn leven heel veel dingen fout. In zijn gezin gaan heel veel dingen fout. David, zijn leger is aan het oorlog voeren. En David is er niet bij. David is thuisgebleven, zit in zijn paleis. En die kijkt wat rond. En dan ziet hij, vanuit zijn paleis, ziet hij een vrouw zich baden. Geen kleren aan, bloot. En hij denkt, hé, dat is een knappe vrouw. En hij zegt tegen zijn personeel wat bij hem in het paleis is, van, wie is die vrouw? Nou, dat is Bathseba. Oké, haal ze en breng ze bij mij in huis. En Bathseba, de vrouw van Uria. Uria was een bevelhebber in het leger van David. Uria was aan het vechten voor David. En de vrouw van Uria, Bathseba, die wordt bij David in huis gehaald. En David heeft gemeenschap met haar. En zij gaat weer terug. En later blijkt dat ze zwanger is. En dan denkt David, ja, wat moet ik nu doen? Ik heb zoveel vrouwen. Dit is de vrouw van iemand anders. Daar had ik eigenlijk helemaal geen gemeenschap mee mogen hebben. Dus hij gaat een list bedenken om Uria van het slagveld thuis te krijgen. En bij Bathseba in bed te krijgen. Zodat het lijkt alsof het kindje wat geboren wordt gewoon het kindje is van Uria en Bathseba. En hij zegt tegen zijn legeraanvoerder, Joab, zegt hij van nou, laat Uria naar huis komen. Want ja, die heeft zo hard gevochten voor mij, die heeft zo zijn best gedaan, die geef ik een week rust. En hij laat Uria bij zich komen en zegt, Uria, jij mag naar huis gaan, jij mag bij Bathseba gaan in huis wonen, bij haar slapen. Maar Uria denkt van ja, dat ga ik niet doen. Ik ben bevelhebber van soldaten, mijn soldaten zijn nog aan het vechten. Ja, dan kan ik niet bij mijn eigen vrouw gaan liggen. En hij slaapt voor de deur van hun huis. En hij gaat niet het huis in. Nou, denkt David, ja, dan moet ik toch even wat meer mijn best voor gaan doen. Dus hij nodigt Uria uit om bij hem te komen eten. Een heerlijk maaltijd biedt hij Uria aan. Veel wijn, zodat hij dronken zou zijn en naar huis kon gaan. En dan alsnog bij Bathseba in bed terecht zou komen. Maar zelfs als hij dronken is, dan heeft Uria zoveel plichtsbesef dat hij niet naar Bathseba toe gaat. En dan denkt David, nou dan moet ik weer wat anders gaan bedenken. En hij zegt tegen Joab, Uria komt weer terug. Die gaat weer meevechten, maar laat hem op een plek vechten dat hij zeker zal sterven. En Joab doet dat. En die laat Uria op een gedeelte van het slagveld vechten waar Uria vermoord wordt. En dan laat Joab, als Uria in het nauw zit, dat gedeelte van zijn leger terugtrekken. En Uria die sterft daar. En dan neemt hij Bathseba in huis. En vanaf dat moment, als je dan verder gaat lezen, dan gaan er heel veel dingen fout in het leven in het gezin van David. Dat kindje wat geboren wordt, dat sterft. Maar er gebeuren andere dingen in het leven, in het gezin van David. Een van de dingen die gebeuren, dat is de troonopvolger. Dat is de volgende dia. De troonopvolger van David, dat zou zijn oudste zoon worden. En die heet Amnon. Ook een lievelingetje van David. En Amnon, die voelt zich niet lekker. Die zit niet lekker in zijn vel. En die zegt tegen zijn vader David van, nou, ik denk dat ik weer beter word als Tamar. Een van zijn zussen. David had heel veel vrouwen, heel veel kinderen bij die verschillende vrouwen. En een halfzus van die Amnon, dat was Tamar. En hij zegt tegen David, nou als Tamar nou bij mij in huis kan komen, voor mijn eten kan klaarmaken, dan zal ik vast wel weer opknappen. En Tamar komt bij Amnon in huis, in de kamer, de deur moet dicht. En Amnon trekt Tamar in bed en die verkracht haar. En op het moment, hij was hartstikke gek op haar, hij was verliefd op haar. Op het moment dat hij haar verkracht heeft, dan heeft hij evenveel haat bij haar dan die liefde had. En ze moet weg en Tamar zegt, doe dat nou niet. Vraag aan David of je met me mag trouwen. En dan zijn we man en vrouw en dan oké, die verkrachting die neem ik dan te koop toe. En Amnon zegt, nee, wegwezen. En hij stuurt zijn verkrachte zus, stuurt die weg. Tamar was de zus van Absalom. En Absalom die zegt, nou kom maar bij mij in huis. We praten er niet over. David was woest als hij dat hoorde. Maar hij doet er niks aan. En we lezen dat hij woest is, maar we komen nergens tegen dat hij iets doet. Dat hij naar Tamar gaat, haar hulp geeft, dat hij Amnon aanspreekt. We komen dat niet tegen. En Absalom die merkt dat. Oké, David mag woest geweest zijn, maar David is een slappeling, want hij doet er niks aan. Hij kon ook niks doen. Want misschien had Amnon wel gezegd, hey pa, moet jij mij de les leren? Kijk eens wat jij gedaan hebt met Bathseba. Dus hij voelde zich ook, nou ja. Hij kon het ook niet doen. En op een bepaald moment, Absalom die blijft wel met wraak zitten. Die denkt van ja, oké, je hebt mijn zus verkracht, Amnon. Ik ga jou toch wreken. Als pa niks doet, dan ga ik het doen. En na een paar jaar, dan houdt hij een groot feest en hij nodigt Amnon daarbij uit. En hij laat door zijn personeel, laat die Amnon vermoorden. Waardoor David weer boos wordt op Absalom. En zegt, ik wil jou nooit meer zien. En Absalom, nou ja, die gaat naar het land waar zijn moeder vandaan komt. David laat hem toch terugkomen na een aantal jaren. Want ja, hij mist hem toch ook wel. En Absalom die maakt op dat moment, ziet hij dat zijn vader toch aan het verzwakken is. Dat hij niet meer die strijdlustige koning is. En die roept zichzelf uit als koning. In Hebron, 30 kilometer bij Jeruzalem vandaan, 30 kilometer bij het paleis waar David zat, zegt hij, oké, ik ben nu, vanaf nu de nieuwe koning van Israël. En David hoort dat, en wat doet David dat? En dan vlucht hij. In plaats van dat hij zegt van, oké, maar hou even Absalom, ik ben nog de koning, ik ben de baas. Vlucht hij naar de woestijn. En dan zien we dat hij naar die woestijn van Juda gaat, kunnen we daar lezen. En onderweg, ja, dan wordt hij nog uitgescholden en vervloekt door Simi en iemand uit de stam van Benjamin. Saul, de vorige koning, kwam ook uit de stam van Benjamin. En die gooit stenen naar David en zijn gevolg en vervloekt hem. En David doet er niks aan. Als een vernederde koning verlaat hij Jeruzalem en gaat hij naar de woestijn van Juda. En dat is een beetje de achtergrond waarin David deze psalm gaat schrijven. Op de vlucht voor zijn zoon Absalom. En dan zegt hij in vers 2, God, u bent mijn God. In de andere psalm, psalm 140, daar zegt hij, Yahweh, Heere, u bent mijn God, u zoek ik. Ja, hij richt zich op de Heere God. Hij richt zich niet op de problemen waarmee die zit, maar hij focust zich op de Heere God. Die God van Israël, die machtige God, de schepper van hemel en aarde, daar richt David zijn gedachten op, zijn focus op. God, u bent mijn God, u zoek ik. Hij weet dat er bij de Heere God ruimte is om tot de Heere God te komen. Hij weet dat er vergeving is bij de Heere God. He, ook na die zonde met Bathsheba, dan schrijft hij Psalm 51, die kan je ook lezen, en dan heeft David echt spijt van wat hij gedaan heeft. Hij weet dat er bij de Heere God vergeving is. Dat er ruimte is om tot de Heer te komen. Het is een keuze die David daar maakt om tot de Heer te gaan. Niet te blijven vastzitten aan alle ellende waar hij in zit, maar zich op de Heere God te richten. En dan zegt hij, naar u zoek ik. En als iemand de Statenvertaling bij zich heeft, dan staat er, u zoek ik vroeg in de morgen. Het eerste wat David doet is God zoeken. Daar begint hij de dag mee. Hij zoekt de Heer God. Hij wil weer die aanwezigheid van God ervaren in zijn leven. Door zijn zonde is die verdwenen. Heeft hij afstand genomen van de Heer God. Maar hij zoekt weer de Heer God in zijn leven. Naar u smacht mijn ziel. En smachten, dat is ook een sterk verlangen. Wat uitdrukt dat David een sterk verlangen naar de Heer God heeft. Ja, zoals een het smacht naar water. We komen dat oude Nederlandse woord ook tegen. En de grond op het ogenblik. Nou, we reden hierheen en we zagen heel veel geel gras. Hè, verdord gras. De grond die smacht naar water. En zo smachtte David naar de Heere God. Naar u hunkert mijn ziel. Drie woorden die elkaar versterken en het verlangen aangeven wat David had op dat moment naar zijn Heer, naar de Heere God, de God van Israël, in een dor en dorstig land zonder water. Daar bevond hij zich. En dan leidt dat zoeken, wat David doet, naar een herinnering die hij had, waarin God zijn majesteit en macht heeft laten zien aan David in vers 3. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Nou, wat David in het heiligdom gezien heeft, dat weten we niet precies. Hij is in ieder geval enorm onder de indruk gekomen over de macht en majesteit, over de grootsheid van de Heere God. Hij heeft zich weer herinnerd hoe groot God is. En op dat moment, ja, verdwijnen die zorgen. En wordt die herinnering die hij had aan dat moment dat hij God in het heiligdom zag, dat hij onder de indruk was van Gods aanwezigheid, dat wordt een soort oase voor hem, een bron van rust, een bron van leven. En dan verandert ook de mindset van David. En dan is hij gefocust op uw liefde is meer dan het leven. In andere vertaling staat daar Gods goede tierenheid, uw goede tierenheid. Het is een lastig woord wat daar staat, het staat het Hebreeuwse gezet. Maar dat is zo rein, dat heeft met Gods liefde te maken, met Gods trouw te maken, met Gods goedheid te maken, met Gods betrouwbaarheid te maken, met Gods loyaliteit naar ons als mensen en Israël als volk te maken. En dat is hier dan vertaald, dat grote begrip is vertaald hier met uw liefde. Uw liefde is meer dan het leven. Wanneer je kennis hebt van dat begrip, van de liefde van God, ja, dan valt al het andere in het leven weg. Of hij nou in de problemen zit, of dat hij in zijn paleis zat en alle heerlijkheid van het paleis staren had, als hij aan grote maaltijden zat. In elk moment van Davids leven is Gods liefde meer dan het leven. Meer dan het leven te bieden, heeft. Het leven kan niet meer bieden dan de liefde van God. Dat is het meeste wat je kan, beste wat je kan ervaren in je leven. En dan gaat David, je gaat God loven. Mijn lippen zingen uw lof, u wil ik prijzen, mijn leven lang roepend uw naam, de handen geheven. David kijkt niet meer naar de ellende waarin hij zit. Maar David is gericht op de Heere God en begint de Heere God te loven, te prijzen. Hij gaat liederen zingen. De handen geheven, het heeft ook vaak ook met bidden te maken in de Bijbel. En het gevolg daarvan weer is, als hij die lofliederen zingt, God aanroept in gebed, dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Hij zit in die woestijn, die omschreven wordt als dor en dorstig land zonder water. En hij wordt daar herinnerd aan Gods overvloed. Hij ervaart daar Gods overvloed. Mijn ziel wordt verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen. Mijn mond zal u loven. Die herinnering, die verandert die mindset. Hij gaat God loven en hij gaat overvloed ervaren in de situatie waarin hij zit. En dan zegt hij vers 7, liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam. Hij begint te denken, hij zoekt God aan het begin van de dag en aan het eind van de dag, dan noemt hij de naam, als hij op zijn bed ligt, dan prevelt hij de naam van de Heere God, dan noemt hij de naam van de Heere God. En welke naam van de Heere God hij genoemd heeft, dat weet ik niet. Maar als er in onze Bijbel het woordje Heer staat, met vier hoofdletters, dan staat er in de brontekst, in het Hebreeuws, staat daar de naam van God. Dan staat er Yahweh. Ja, dat is de naam van God. Dus als David zegt van, dan prevel ik uw naam, dan noemt hij de naam van Yahweh. Maar die naam van Yahweh is vaak ook een samengestelde naam in de Bijbel. Bijvoorbeeld, Psalm 23 begint met Yahweh Roi. En dat betekent, de Heer is mijn herder. En misschien dat hij op zijn bed gedacht heeft aan Yahweh Roi. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En die psalm zelf, dan ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Hij wordt door de naam van God, hij wordt door de naam Yahweh Roi herinnerd aan Gods nabijheid in moeilijke omstandigheden. God die altijd bij hem zal zijn, psalm 23. Of misschien dat hij denkt aan Yahweh Zebaot. We hebben ook nog een van die opwekkingsliederen waar het ook gaat over Zebaot. Ik weet niet meer welk lied het is. Maar er wordt ook die naam Zebaot, Heer Zebaot genoemd. Yahweh Zebaot. En dat betekent Heer van de hemelse machten. En in 1 Samuel 17 vers 45, daar zegt David. Maar David zeide tot de Filistijn, en dat is dan tot Goliath. Gij treedt me tegemoet met zwaard en speer en werpspies. Maar ik treed u tegemoet in de naam van Yahweh Zebaot, de Heer der Scharen, de God van der slagorde van Israël, die gij getart hebt. Misschien dat hij daaraan herinnerd wordt, aan God, aan Yahweh Zebaot, die hem geholpen heeft in de strijd. En dan zegt hij in vers 8, u bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. U bent altijd mijn hulp geweest. Misschien heeft u het niet altijd gezien dat God hulp gaf. En dat hij zijn eigen gang gegaan is. Ondanks dat hij man naar Gods hart is, heeft hij ook keuzes gemaakt die niet overeenkomstig de Heer waren. De wil van de Heer waren. Maar de Heer heeft hem wel altijd hulp willen geven. En misschien dat hij het niet altijd gezien heeft, maar hij weet, u bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ja, met andere woorden, zoals een hen zijn kuikens beschermt, zo heeft de Heere God David beschermd. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Ik ben aan u gehecht, dat betekent ik ben met u verkleefd. Ik zit helemaal aan u vast. Dat is het begrip wat daar gebruikt wordt. Hij kan niet bij God vandaan. God zal altijd met hem meegaan, waar hij ook heen gaat. Want God zit aan hem vast, hij zit aan God vast. Ze zijn met elkaar verkleefd. Met heel mijn zien, heel mijn wezen zit aan u vast. Uw rechterhand houdt mij vast. David weet zich aan de Heer verbonden. Hij zocht de Heer in vers 2. Naar u zoek ik, naar u smacht ik, naar u hunkert mijn lichaam. En door die herinnering aan Gods aanwezigheid kan hij weer zeggen, ik ben aan u gehecht in vers 9, met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Ja, en dan volgen die laatste versen, maar dat is, ja, geeft David niet zoveel waarde aan wat God dan met zijn tegenstanders gaat doen. Laat het maar gebeuren, Heer. Ik leg ze in uw hand. Ik weet dat de relatie met u en mij in orde is. Ik ben aan u gehecht. Uw rechterhand houdt mij vast. Doet u maar met mijn tegenstanders wat u wil. Laat het maar gebeuren. Hij maakt er niet zo'n punt van. Wat hij belangrijk vindt is, maar de koning zal zich verheugen in God. Wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig. David is door die herinnering aan Gods heerlijkheid van mindset veranderd. En hij weet dat de Heer bij hem is. En op de Heer vestigt hij zijn focus, zijn aandacht. Ja, en dan voor ons. Voor ons kan het leven ook als een woestijn zijn. Het leven kan voelen als een dor en dorstig land. En het kan door verschillende omstandigheden kan het zijn. Het kan zijn door ziekte, dat je je zo voelt, in zo'n situatie voelt. Het kan zijn door zorgen die je hebt, zorgen over jezelf, over je kinderen, over dingen die in het leven gebeuren. Maar misschien dat je ook, ja, zeker als je wat ouder bent, terugdenkt aan verkeerde keuzes die je gemaakt hebt in je leven. Waarvan je de gevolgen weet, maar die je ook niet meer kan veranderen. Je kan de keuze niet meer veranderen, omdat het al een keuze is van tientallen jaren geleden. Je kan de gevolgen niet meer veranderen, maar je hebt er wel last van. En dan voelt het alsof je in een dor en dorstig land bent, zonder water. En dan kunnen de zorgen zo groot worden dat je een muur optrekt in je gedachten en dat je eigenlijk de Heere God niet meer kan zien. En dan hoop ik dat je net als David de kracht en inspiratie krijgt om aan een moment te denken dat je de heerlijkheid van God weer kan zien. Dat je een herinnering op kan halen waarin je enorm onder de indruk was van Gods aanwezigheid. Misschien dat je denkt aan het moment dat je tot geloof gekomen bent, dat je het woord der waarheid hoorde. Misschien dat je regelmatig in de kerk zat, maar nooit echt begrepen hebt dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. Dat daardoor de relatie tussen de Heere God en jou weer in orde is. Misschien dat je denkt aan je doop. Dat je denkt, maar toen ben ik gedoopt en dat heeft me heel veel kracht gegeven. Ik heb toen Gods aanwezigheid zo ervaren. Misschien dat je weet van een gebedsverhoring. Misschien dat je een bepaald lied hebt, dat je denkt, als ik dat lied nou nogmaals een paar keer ga luisteren, ja, dan kan ik me ook op de Heere God richten. Kan ik me ook op hem focussen. En zoek een moment dat je weer onder de indruk komt van Gods aanwezigheid, van Gods liefde. Dat je met David kan zeggen, uw liefde, uw trouw, uw geduld is meer dan het leven, is het belangrijkste in het leven. Dat je met David de Heer weer gaat loven. En dat je mag weten, met David, ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. En we mogen weten, gekocht en betaald te zijn door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. We mogen weten dat we door het geloof in de Heer Jezus, en dat is niet iets wat wij verdienen. De Bijbel noemt dat genade, onverdiende gunst. Dat we één zijn met hem. We zijn in hem. Paulus, die de brief van Paulus leest, dan schrijft hij aan de gelovigen dat we in hem zijn, in Christus. We zijn met Christus verbonden. De Heer Jezus zegt van, oké, wie in mijn hand zit, niemand kan ze lostrekken uit mijn hand. Niemand kan ze uit mijn omgeving halen. Wees je bewust, zoals vers 8 ook zegt, u bent altijd mijn hulp geweest. Wees je bewust van de hulp die de Heer je wil geven. Overdenk dat vers 9. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Ja, als bemoediging, begin de dag ermee. Als je zorgen hebt, als je moeite hebt. Begin de dag met deze tekst. En weet dat mensen kunnen je laten vallen. Omstandigheden kunnen zwaar op je leven drukken. En maar Gods aanwezigheid. Die wil je kracht geven. Die wil je helpen. Die wil je bemoedigen. De Heere God laat je nooit alleen. En dan kan je met David zeggen, dan niet de koning, maar ik zal me verheugen in de Heere God, vers 12. Ik zweer hem trouw en mag gelukkig zijn dat ik de Heere ken. Amen.